Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Blijf van mijn centen af. DNB bepaalt mijn uitgaven niet. En waar bemoeit Knot zich mee? Ja, dat waren enkele van de reacties, Martin, die deze week binnenkwamen bij onze brievenrubriek Wat U Zegt van lezers. In reactie op het verhaal dat DNB huiseigenaren die niet genoeg tempo maken met het verduurzamen van hun woningen... Misschien dwang, of tenminste, zij doen de suggestie dat die huiseigenaren misschien dwang kunnen worden opgelegd.
Ja.
Jij hebt ook een verhaal daarover geschreven.
Ik dacht dat je erover ging beginnen.
Is de rook inmiddels een beetje opgetrokken?
Nou, bij DNB wel, maar bij deze lezers denk ik niet. Alles wat maar dwang neigt. En dan een keer de combinatie met een Nederlandse bank. Dat werkt als een rode lap op een stier, kan ik zeggen. Nee, DNB kwam met een rapport over de verduurzaming van huizen. Met als vraag van, kunnen Nederlanders dat eigenlijk wel zelf betalen? En het antwoord is, ja, het overgrote deel van de Nederlanders kan dat. Als we kijken naar wat er op de bank staat bij de gemiddelde Nederlander. Of wat er aan overwaarde is bij mensen. En vervolgens doen ze een suggestie van, nou stel dat de verduurzaming van Nederland. Dus je huis energiezuinig maken, goed label regelen voor je huis. Als het nou niet snel genoeg gaat. Nou, misschien is een plicht dan een idee. Nou ja, 1 en 1 is 2. In Nederland hebben we genoeg spaargeld plus een potentiële plicht. Ja, dat riep natuurlijk meteen het gevoel op. Wij worden dus verplicht om ons spaargeld erin te steken. Ik heb DNB nog uitgebreid gesproken. Die doen heel bescheiden, want die begrijpen alle gevoeligheid. Van, het was slechts een advies.
Ja, want het gaat om 2,5 miljoen huizen die we in, ik geloof, 2030 geïsoleerd willen hebben.
Ja, kijk, en wat natuurlijk het lastige is, en dat vind ik wel heel relevant, ik ben er in mijn column ook op doorgegaan, is dat je natuurlijk wel ziet dat de Nederlandse bank, maar ook de Europese Centrale Bank, en eigenlijk alle Europese Centrale Banken, hebben echt inmiddels een klimaatagenda. En dat voelt toch wel een beetje vreemd. Ik bedoel, hoe ver ga je daar precies mee? En als toezichthouder op het financiële stelsel, is het logisch dat ze rekening houden en ook toezicht houden op de klimaatagenda's van financiële instellingen bijvoorbeeld. Hoeveel fossiele risico's staan er op de bankbalansen bijvoorbeeld. Maar ja, hier kom je natuurlijk wel echt een beetje in een gebied. Dat je zegt, dan moet de Nederlandse bank daar nog over gaan. Nou goed, te zeggen, het is maar een beleidsadvies.
Ja.
Beste politiek, doe ermee wat je wil. De politiek zegt, hartstikke bedankt. Hier doen we dus helemaal niks mee. Dat is eigenlijk het kort het antwoord. Nee. Maar het raakt wel aan deze terechte discussie. Want ook de Europese Centrale Bank onder leiding van een Nederlander Frank Elderson. Die daar in de directie zit. Die doet onder andere duurzaamheid. Gaat inmiddels wel heel erg ver met de groene ambities. En dat roept wel de terechte vraag om. Mm-hmm. Begint de centrale bank hier niet een beetje politiek te bedrijven? En daar zijn heel veel lezers natuurlijk heel gevoelig voor.
Ja.
En dat ben ik zelf overigens ook wel.
Nee, kijk, als je het leest, dan schrijft DNB het ook best wel genuanceerd op. De hele groentela met wortels wordt opengetrokken om huiseigenaren maar te stimuleren.
Ja.
In theorie om meer vaart te maken met die verduurzaming. En dan schrijven ze, als het tempo van verduurzaming desondanks achterblijft bij de doelstelling, kan overwogen worden om een aanvulling hierop gefaseerd een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning te voeren. Maar verderop lees je dan dat er ook een vergelijkbare verduurzamingsplicht eerder op tafel is gekomen bij
Interdepartementaal beleidsonderzoek, de
IBO. IBO-onderzoek en een recent rapport van ING, ABN AMRO en Rabobank. Ja. En dan denk ik van ja, als het op zoveel tafels...
Als het dan komt het momentum, hè, heet dat.
Precies.
Ja, nee, zeker. En wat ik dus het interessante vind, is hoe ver gaan zo'n centrale bank daarin. Want als het Centraal Planbureau dat adviseert, kan je zeggen, ja, dat is een vrijblijvend advies. Maar dit is ook een monetaire autoriteit. Als op een gegeven moment centrale banken ook nadrukkelijk de politieke agenda rondom klimaatdoelstellingen overnemen, dus verder gaan dan het bewaken van de toekomstige financiële klimaatrisico's in het stelsel. Maar als ze echt ook actief denken te moeten bijdragen aan de klimaatagenda, dan kom je echt in ander vaarwater terecht. Dus ik sprak ook Lex Hoogtuin, oud-directeur van de Nederlandse Bank, die hier ook heel beducht voor is. Even een voorbeeld, waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? De Europese Centrale Bank zou heel goed kunnen doen wat ze rondom de eurocrisis en coronacrisis hebben gedaan. Namelijk bijvoorbeeld massaal waardepapieren opkopen, obligaties opkopen. Dat hebben ze toen eerst gedaan om beide crises te bestrijden. Dat was al tamelijk politiek. Maar dat kan je ook doen in het kader van de klimaatproblematiek. Dat je alle groene bedrijven een steuntje in de rug geeft en op die manier fossiele bedrijven afstraft. Dan ben je echt superpolitiek bezig. En je voelt dat zo'n centrale bank die kant op gaat. Dus in die zin, als een Nederlandse bank dat zegt, is het toch van een andere orde dan wanneer een centraal planbureau dat zegt, omdat de Nederlandse Bank ook een toezichthouder is voor de banken en uiteindelijk ook dat rentewapen in de handen heeft en ook meer kan doen dan alleen maar vrijblijvend adviseren, maar ook daar het handelen van de centrale bank op zou kunnen gaan aanpassen. En dan, goed, dan moeten we misschien aan het echte onderwerp van vandaag, dan is er ook nog heel veel achterdocht over het hele project van de digitale euro, waar heel veel mensen al bang voor zijn dat dat ding ook misschien in de toekomst geprogrammeerd gaat worden.
Hebben we het hier ook eerder over gehad.
Ja, zeker. Wat technisch ook wel kan. En als je al achterdochtig bent over de overheid en denkt, ja, maar dan gaan ze die munt ook inzetten om speciaal te programmeren, dat we alleen maar dat geld kunnen besteden aan politiek wenselijke doelen. Ja, dan gaan mensen natuurlijk onderwerpen aan elkaar knopen die misschien officieel niks met elkaar te maken hebben. Maar dat, dan moet de Nederlandse Bank zich wel rekening mee houden, dat ze op deze manier natuurlijk wel heel veel wantrouwen voeden. En de vraag is of je dan niet in je eigen voet schiet.
Goed, ter zake. Want het regent klachten bij de commerciële huisartsenketen Comet. Een onderdeel van Comet is ook inmiddels failliet gegaan. En ondertussen zet de vercommercialisering van de zorg gewoon onverminderd door. De Kamer is ook bezorgd. Die heeft een debat gevoerd over private equity in de zorg. Dat willen ze eigenlijk aanpakken. Maar wat kan de Kamer eigenlijk doen? Wat wil de politiek doen? Wat wil de inspectie doen? En hoe erg is die commercialisering van de zorg nou precies? Daar gaan we het over hebben in deze kwestie van centen.
Haar huisartsenpraktijk is overgenomen door de commerciële keten Comet. Ze ontvangt een brief waarin staat dat ze alleen spoedzorg leveren omdat ze niet voldoende artsen hebben.
Voor spoedgevallen zijn ze alleen open tot 1 september. Als je dus belt, ja, beslist de assistenten of dat het dus spoed is, ja of nee. En als er een afspraak nodig blijft, dan kan dat via videoconsult.
Ja, en dat doen we niet alleen. Dat doen we met Klaartje Baks, verslaggever van de Financiële Telegraaf. Klaartje, welkom. Ja. Fijn dat je er bent.
Vind ik ook.
Misschien even om te beginnen, Comet. Wat is dat nou voor club en wat is hun verdienmodel eigenlijk?
Ja, zij leveren huisartsenzorg. Dus ze hebben huisartsen in dienst. En ze hebben volgens mij 55.000 patiënten geregistreerd staan, waarvoor ze ook inschrijfgeld ontvangen. En ze hebben het heel efficiënt geregeld. Dus mensen krijgen, ja, als je belt, ze hebben een desk met. Als je het vergelijkt met je reguliere huisarts, dan ga je naartoe en dan krijg je de assistenten en dan kan je meteen een afspraak krijgen die week, meestal soms dezelfde dag. En bij Comet hebben ze dat allemaal wat meer efficiënter aangepakt. Dus 1 assistente of een die dan heel veel mensen te woord staat. En vaak krijg je dus ook eerst een bandje en kan je pas later terecht.
Het is dus een commerciële club?
Het is een commerciële club.
Het is officieel geen private equity?
Nee.
Want het lijkt, de discussie lijkt zich te concentreren op private equity, maar het gaat eigenlijk om commercie in de zorg. Moeten we dat wel of niet willen? Dit is daar een voorbeeld van, zeker. Toch?
Ja. Private equity, dat wordt vaak gebruikt als noemer voor allerlei vormen van commerciële zorg. Maar Comet is inderdaad een voorbeeld van.
Want zij kopen eigenlijk sinds 2020 ongeveer, kopen zij huisartsenpraktijken op waarvoor vaak geen opvolger is. Dus die dreigen dan te verdwijnen. Dan stapt Comet naar voren en die zegt, wij willen dat wel overnemen. Maar dan wordt inderdaad bijvoorbeeld het callcenter, dat wordt dan centraal geregeld.
Ja, klopt. En je hebt er nog geen, Centric Health. Die is wel gefinancierd met private equity. Daar waren ook een hoop klachten over. Die zijn er ook sinds 2019. Maar die hebben ook op een gegeven moment een aanwijzing gekregen van de inspectie. Maar die hebben de boel inmiddels weer op orde gebracht. Dus daar is het wat gestabiliseerd.
Ja. En is het nu het feit dat er bij Comet deze problemen zijn, is het al zover dat ze niet meer de basiszorg kunnen leveren? Is die zorg er al bij aan de kant van ook het ministerie bijvoorbeeld? Of is dat nog helemaal niet zo duidelijk?
Nee, in principe leveren zij nog steeds de zorg die ze hiervoor ook leverden. Dus,
toch regent het klachten. Dat is dan niet voor niks. Nee, dan is er wel iets aan de hand.
Nee, de zorg die ze leveren, daar zijn dus zowel patiënten als de huisartsen die daar zelf in dienst waren, die zijn allemaal zeer ontevreden.
Ja. En wat in het fragment wat we net hoorden, er was een reportage van Eén Vandaag. Een heel klein stukje van laten horen. Dat is een voorbeeld van een patiënt die dan ook een brief kreeg van, je kunt voorlopig alleen maar echt de acute zorg of de haastzorg. En dan moet je bellen. En in het beste geval, als je een consult krijgt, dan kan het misschien via Teams of iets dergelijks.
Ja.
Dat klinkt toch niet helemaal als de basiszorg die ik van mijn huisarts krijg.
Dus nee, zeker niet. Nee, we hadden ook een patiënt gesproken die probeerde een afspraak te maken. Ja, die krijgt dan een bandje en dan word je over 2 dagen teruggebeld, maar je wordt niet teruggebeld. En dan uiteindelijk had die mevrouw na 10 dagen of zo eens een keer een afspraak.
Maar dat is dan toch, daarom vroeg ik ook van, leveren ze wel de zorg die ze moeten leveren, maar dat klinkt dan toch als van niet.
Nee, ze hebben ook een aanwijzing gekregen van de inspectie, ook Comet.
Een aanwijzing, dat is een eufemisme voor een strafmaatregel.
Ja. Dus zij moeten nu steeds aantonen dat ze beter hun best doen.
Ja, en even ter vergelijking, er zijn meer dan 200 klachten binnengekomen afgelopen jaar over Comet bij de inspectie. En dat is evenveel als in 2021 en 2022, geloof ik. In totaal, de inspectie kreeg opgeteld van 6000 huisartsenpraktijken. Dus om even dat in perspectief te plaatsen, om hoeveel klachten het gaat. Ja. Nog even over dat verdienmodel, want jij sprak ook vorig jaar zorgeconoom Xander Koolman voor een verhaal. En die legt ook uit van, ja, zij nemen vaak huisartsenpraktijken over in achterstandswijken. En je krijgt per patiënt inschrijfgeld van de zorgverzekeraar. Dat kan tot wel €53 per kwartaal per patiënt zijn. In meer welgestelde wijken met meer jonge mensen is dat minder. Dat is €17, zei hij. En dat is een soort startgeld waarvoor je niet eens zorg hoeft te verlenen. Dus alleen het feit dat je die praktijk hebt, levert je dus geld op. En als je dan ook minder of weinig zorg nog verleent, dan heb je dus een heel mooi, wat hij noemt, een gruwelijk verdienmodel te pakken.
Mm-hmm. Ja, dat klopt tenminste. Hè. Dus bepaalde zorgsectoren, zoals de huisartsenzorg, maar ook bijvoorbeeld in de GGZ, waar je je kan focussen eigenlijk op jonge, gezonde patiënten, dan levert dat jouw voordeel op. Als je, omdat je bijvoorbeeld inderdaad weinig hoeft te doen voor, voor hetzelfde tarief. Nou ja, we spraken ook Marco Varkenvisser, een hoogleraar uit Rotterdam. En die zegt ook van ja, dat moet je aanpassen. Je moet, omdat die zorg dus verandert, dat er meer digitaal zorg geleverd wordt, zou je ook die financiële constructie dus moeten veranderen. Als jij alleen maar digitaal je zorg levert en zo je consulten doet, in plaats van dat je er fysiek tijd in moet steken, dan maakt dat nogal verschil. Dus dan zou je ook die tarieven daarop moeten veranderen.
Mm. Ja. Dat is ook even voor de helderheid. Ook een gewone huisarts werkt op deze manier. Hè? Het is niet zo dat alleen de commerciële clubs allemaal dit startsgeld en zo krijgen. Dus ook als een gewone huisarts in de praktijk overneemt, is het dit de manier waarop het levert. Ja. Dus plat gezegd, iedereen die met eurotekens in zijn ogen in dit vak stapt, zou een belang erbij hebben om zoveel mogelijk patiënten te krijgen waar hij zo min mogelijk voor hoeft te doen. Dus dat is een systeem waar maar inherent gewoon aan de manier van financiering. Alleen dat wordt natuurlijk pas gevoelig op het moment dat echt commerciële partijen instappen. Want die hebben natuurlijk ook, omdat ze natuurlijk naar winst streven, natuurlijk misschien wel een extra prikkel om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel zoveel mogelijk financiering binnenkrijgen, maar eigenlijk dat zo efficiënt doen dat we daar nog een dikke boterham aan overhouden. Dat is natuurlijk hier waar het een beetje begint te wringen.
Zeker, ja.
En wat ik wel interessant vind, is dat je de worsteling ook wel ziet. Dus nu, nou goed, daar gaan we het ook nog later over hebben, de politiek die grote aarzelingen bij heeft. Maar tegelijkertijd, nou goed, die heb je voor je verhaal ook gesproken, Klaartje. Zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar van die private partijen verwachten ook iets in het zorgsysteem. We willen ook efficiëntie en we willen ook partijen die op een andere manier soms kijken naar hoe je de zorg kan organiseren. We hebben ook de investeringen nodig uit de private sector. Dus dan vind ik het zo interessant. Het is niet dat zij de vijand zijn en alle publiek gefinancierde organisaties allemaal de vrienden. Het is wat diffuser dan alleen maar dat. Totdat het natuurlijk misgaat zoals nu bij Comet.
Ja, dat is natuurlijk. Kijk, zolang er een investeerder komt met goede intenties en die denkt van ik ga die zorg eens even heel goed organiseren, dan is dat natuurlijk prima.
Ja,
als ze alleen voor het geld gaan, dan
wordt het een ander verhaal.
Ja. Maar goed, een van die oprichters, er zijn twee oprichters en twee eigenaren. Een van die oprichters, Kies Schulpen, die vertelde vorig jaar dit jaar tegen NRC Handelsblad van ja, ons doel was ook, wij zien dat huisartsen kampen met een hele hoop rompslomp, waardoor ze eigenlijk veel meer kwijt zijn aan administratie dan tijd zijn ze kwijt aan administratie, ook aan patiënten kunnen besteden. Dus dat nemen wij allemaal uit handen. Wij ontzorgen ze en de bedoeling is dan dat zij meer tijd kunnen besteden aan zorg.
Ja,
nou goed,
het is wel een mooi idee, maar de uitvoering is goed.
Volgens die klagende patiënten lukt dat dus niet. Maar het verdienmodel is ook dus niet zo rooskleurig als gehoopt, want er is een onderdeel al failliet gegaan en er zijn grote zorgen dat misschien dat ook overslaat op de rest van het bedrijf.
Ja.
Jij kan natuurlijk niet in die boeken kijken, maar
weet je wat huisartsen zelf van vinden? Ik bedoel, kijk, het idee, de basis is inderdaad niet verkeerd. Het was geloof ik een arts en een fysiotherapeut die dit begonnen zijn, als ik het goed heb. Dus het komt niet uit de private equity hoek van mensen met alleen maar die eurotekens in hun ogen. Misschien ook wel, overigens. Ik bedoel, artsen zijn ook niet heilig. Als basis klinkt dat goed, weet je. De huisarts doet echt zorg verlenen. En de organisatie zorgt dat het zo efficiënt mogelijk gaat. Maar als het natuurlijk begint te knellen, en ze hebben allemaal huisartsen in dienst die ooit die eet hebben afgelegd en er echt met passie en bevlogenheid in zitten, kan ik me voorstellen dat die huisartsen ook niet zo blij zijn met dit model dan.
Ja, de huisartsen die ook zelf voorkomen het werkte, die hebben zelf ook aangegeven van dat ze er niet blij mee zijn, omdat ze veel te weinig kunnen doen. Ja. En, maar ja, het blijft natuurlijk zo. op zich zijn ze ook in een soort gat gesprongen, hè, Comet. Want dat is natuurlijk een tekort. Dus zij hebben gewoon gedacht van nou oké, dat klinkt nobel. We gaan hier een oplossing leveren. En als zij straks helemaal de deuren moeten sluiten, ja, dan zitten die patiënten ook nog steeds
zonder huisarts.
Ja. Dus daarmee zijn zij ook niet echt geholpen.
Nee, het is niet zo dat ze inderdaad andere huisartsen weggeduwd hebben met ellebogen. Er is gewoon een opvolgingsprobleem in heel
veel
gevallen.
Ja. Ja, daar zou je ook over na kunnen denken. Van hey, hoe kunnen we die huisartsenzorg op een andere manier organiseren? Dus wel meer digitaal en misschien ook inderdaad meer dingen centraliseren. Dat gebeurt ook natuurlijk op allerlei vlakken. Er wordt ook met digitale zorg al geëxperimenteerd en gewoon toegepast in praktijken.
Ja, dus eigenlijk wat Comet doet, dat gebeurt ook op heel veel andere plekken. Alleen hier is het gewoon niet goed gegaan.
Nee, ze hebben misschien iets te schraal alles weggezet, zeg maar. Dus te weinig mensen, denk ik, toch voor zoveel patiënten.
Kritiek is dat hier niet de zorg het belangrijkste is, maar de commerciële, het geld verdienen, zit hem in de huur. He, men biedt dit aan en mensen betalen daar een huurprijs voor. Dus het wonen en de zorg, de thuiszorg, is vaak nog wel goed geregeld. Maar bijvoorbeeld de huisartsenzorg of de zorg voor de specialist ouderengeneeskunde of psycholoog, niet. En daar zit onze zorg in, dat wij zien dat deze mensen ook meer nodig hebben dan alleen maar fijn te kunnen wonen.
Ja, maar Comet is niet de enige plek in de zorg waar de vercommercialisering is toegeslagen. Dit was een huisarts die zich beklaagt over commerciële verpleeghuizen. Hoe hard gaat het in de rest van de zorg dan met die vercommercialisering? Op wat voor gebieden zien we dat nog meer?
Nou, inderdaad, als je kijkt naar die verpleeghuizen, dan is dat in de afgelopen 10 jaar zijn er 5 keer zoveel commerciële verpleeghuizen bijgekomen. Dus dat is ook wel misschien een logisch gevolg van het beleid in Den Haag. Omdat er is afgesproken van het aantal verpleeghuisplekken, dat zijn er is 130.000, dat mag niet verder groeien.
Waarom mag dat niet verder groeien?
Vanwege de kosten eigenlijk. Mm-hmm. Dus ze willen een beweging dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar commerciële partijen die stappen daarin. Die denken, hey, wij bieden wooncentra waar mensen gewoon kunnen wonen. En daar betalen ze ons flink voor. Of tenminste, dat varieert nogal hoor. Maar soms wel tot duizenden euro's per maand.
Ja.
En de zorg, die krijgen ze dan gewoon via een verpleegzorg thuispakket. Zoals ze dat noemen. Ja, dus dat is een.
Er is op papier toch ook helemaal niks mis mee als je kan betalen om in een verpleeghuis te zitten. Nou, we hadden onlangs dat voorbeeld in Leiden van een mevrouw die woont in een gezinswoning. Die kreeg een soort dreigbrief in de bus van mevrouw: waarom gaat u niet naar een verpleeghuis? Want u houdt een woning bezet.
Nee.
Den Haag wil dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Nou, deze vrouw zei: ja, ik wil ook eigenlijk best wel naar een verpleeghuis. Maar ja, ik ben gewoon nog goed.
Ja.
Maar goed. Dus er is in papier natuurlijk helemaal niks mis mee. Als een commerciële partij zegt, we bieden een verpleeghuiszorg aan. U kunt hier tegen dit bedrag per maand of per jaar verzorgd worden.
Ja, het punt is eigenlijk alleen dat ze die zorg niet echt aanbieden. Want je betaalt voor de woning. En ze zeggen, ja, je kan hier thuis dan je verpleegzorg thuispakket, wat je bij een zorgorganisatie weer af moet nemen, zeg maar. Dat wordt dan wel vergoed.
Mm-hmm.
We krijgen dan eigenlijk een soort thuiszorg in een commercieel verpleeghuis.
Ja.
Ja. Want dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil met het voorbeeld van net van Comet. Hè? Bedoel, dat is natuurlijk een huisartsenpraktijk waarbij in principe gewoon die hele huisartsenzorg is natuurlijk gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Even eigen risico en dergelijke dagen laten. Maar in principe is dat gewoon verzekerde zorg. En dan heb je de keuze, dat wordt dan dus of gewoon binnen het publieke systeem uitgevoerd of het wordt door commerciële partijen uitgevoerd. En hier krijg je natuurlijk mengvorm. En in de oudere zorg vind ik dat ook niet zo heel erg raar. Omdat daar wonen natuurlijk altijd een component is.
Ja.
En je kan natuurlijk wel voorstellen dat je na dat wonen deel, voor mensen die het kunnen betalen, ja, waarom zou je dat per se altijd in publieke instellingen willen doen? Maar dan kopen ze of dan halen ze de publieke zorg als het ware naar binnen.
Ja. Het enige is dat soms wordt het een beetje gepresenteerd aan ouderen als van nou, we hebben hier een aantrekkelijk pakket, u kunt hier blijven wonen. En dan komen ze bijvoorbeeld binnen met dat ze via een PGB, persoonsgebonden budget, dan zorg krijgen. Maar zodra die ouderen dan complexere problemen krijgen, dan moeten ze soms toch weg uit dat huis,
ja,
omdat het allemaal niet meer georganiseerd kan worden. En dat is. Ja, dat is natuurlijk vervelend.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk net zo, bedoel, met een privékliniek waar je natuurlijk weet ik veel, aan staar kan worden geholpen. Ja, daar kan je ook niet gaan liggen met voor een open hartoperatie. En laat staan daar nog eens even een paar weken gaan zitten revalideren. Ik bedoel, een gegeven moment kom je dan toch wel in een normale, reguliere ziekenhuis terecht.
Ja, ja. Nee, ja, het is denk ik ook zeker niet altijd slecht, hè, die commercialisering van de zorg, als het goed uitgevoerd wordt. En wat ook vaak gezegd wordt, van ja, er zitten risico's aan, zoals we zien bij COMET, want dan zie je dat het misgaat. Maar je zou ook die risico's kunnen beperken door bijvoorbeeld beter toezicht. Hè? Dat de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, dat die bijvoorbeeld als zo'n partij in de zorgmarkt komt, dat ze beter kunnen kijken van hey, wie hebben we hier nou? En nu hebben ze eigenlijk niet veel tools om in te grijpen als er een... ze kijken nu eigenlijk vooral van, heeft een bedrijf de procedure goed doorlopen? Maar ze kijken niet van, wie halen we eigenlijk binnen?
Ik vind het daarom ook wel relevant om in deze discussie gewoon wel te weten van, en te begrijpen wat voor partijen zijn er precies. We hadden het vorige blokje al even over, Comet is het geen private equity. En die andere, Centric Health, is dan wel weer private equity. Dat maakt ook uit, hè. Private equity is een soort investeringsvehikel. Daar zitten ook allemaal gewoon beleggers, steken daar hun geld in. En die private equity partij gaat dan op zoek naar een rendabele investering. Stapt ergens in. Dat kan van alles zijn. Dat, in dit geval hebben we het over de zorg. Maar dat kan, weet ik veel, van alles en nog wat zijn. Ze worden wel eens springhanen genoemd. Door mensen die niet zo enthousiast zijn over private equity partijen. Want het idee is, het is een belegging. Dus de bedoeling is ook om na 5 tot 7 jaar gemiddeld genomen daar weer uit te stappen. En dan moet er in de tussentijd wel zijn gecashed.
Ja.
Je kunt je afvragen, gaat dat goed samen met zoiets als gezondheidszorg? En dan heb je natuurlijk andere commerciële partijen, die zitten niet per se in voor de korte termijn. Dat kan wel, maar dat hoeft niet per se. En die zijn er gewoon op uit dat ze in ieder geval een goed draaiende toko hebben. En dat ze aan het eind van het jaar winst kunnen uitkeren.
Ja.
Dus die zijn op winst gericht. Kan je ook weer wat van vinden. Want ja, die winst was anders in het systeem gebleven. In het publieke systeem. Of die was opgegaan aan oeverloze inefficiëntie. Zo kan je het ook zien.
Ja.
Aan type. En dossiervorming. En dus dat maakt ook best wel ingewikkeld over wie heb je precies.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog een keer het type zorg. We hebben het nu over verpleeghuiszorg. Maar goed.
Ik vind het ook best wel ondoorzichtig hoor. Want jij schreef vorig jaar bijvoorbeeld ook een verhaal over dat er kritiek is op onnodige ingrepen en behandelingen die worden uitgevoerd in ziekenhuizen. Die zouden daar miljarden mee kunnen verdienen.
Mm-hmm.
Daar wilde de Nederlandse Zorgautoriteit ook paal en perk aan stellen. Maar dat is dus, dan denk ik van nou, het is gewoon ziekenhuis. Maar dan is het dus voor zo'n ziekenhuis ook rendabel om zoveel mogelijk te opereren. Daar werken artsen, die werken vaak in een maatschap. Die zijn dan ook, dat is eigenlijk ook een BV'tje binnen zo'n ziekenhuis. Ja. Dus
maar
de grens tussen publieke zorg, private zorg.
Niet dat het helemaal duidelijk.
Privaat geld, nee. Commerciële partijen. Ja, ik weet ook niet als ik de ziekenhuisdeuren doorstap, waar dat begint en waar dat ophoudt.
Nee, maar dat heeft, wat je net zei van die onnodige behandelingen, kijk, dat heeft ook te maken met de manier waarop ziekenhuiszorg wordt gefinancierd. Hè.
Mm-hmm.
Daar zitten ook overigens wel ontwikkelingen in, maar dat gaat er ook over dat ziekenhuizen nu per behandeling betaald krijgen. En dus hoe meer je behandelt, hoe meer omzet. En dat is zowel voor een commerciële partij, maar ook voor een gewoon ziekenhuis die de toko draaiend moet houden, die de mensen moet betalen, die de hogere cao's en na inflatie hogere kosten moet investeren. Is dat ook belangrijk om voldoende inkomsten te hebben.
Dus in die zin, in zekere zin, iets van een commerciële prikkel zit überhaupt in de financiering van de zorg. Of je het nou hebt over commerciële partijen of niet.
Ja.
Toch? En dat per onderdeel van de gezondheidszorg is dat weer anders geregeld.
Zeker.
We begonnen net met de huisarts met zo'n basisbedrag. Dat krijgt een normale huisarts ook. En dat is ook een reden voor dat je natuurlijk wil dat een huisarts beschikbaar is voor al zijn patiënten. Dus als die een heel groot werkgebied heeft, dan krijgt hij daar gewoon een bepaalde basisvergoeding voor. En bij ziekenhuizen is natuurlijk ook steeds het gejojo. Gaan we nou bij behandeling betalen? Of doen we één bedrag ineens? Met als risico dat ze in november denken van nou, we zijn uitbehandeld. Want ja, het budget is op.
Ja,
het allebei heeft steeds zijn nadelen. Maar ja, als je op een manier de zorg ook tot efficiëntie wil prikkelen, dan zit er altijd van dat soort prikkels in het systeem.
Ja.
Ook buiten deze discussie om, zeg maar.
Kijk, het verschil tussen een gewoon ziekenhuis en daar krijgen ze wel patiënten binnen met allerlei soorten klachten. Hè? Dus ook de hele complexe gevallen en van alles. En bijvoorbeeld een zelfstandige kliniek die een beetje aan de lopende band de heupoperaties doet. Die kunnen veel efficiënter werken. En daar kan je dus ook duidelijker zo'n verdienmodel op loslaten.
Maar ja, in principe krijg je natuurlijk voor een heup gewoon een bedrag. Of je dat nou efficiënt doet of niet. toch?
Ja, als je het efficiënt doet, kan je er meer doen op één dag.
Ja, maar dan krijg je ook vaker dat bedrag.
Ja.
Ja, precies. Nee, het risico wat je natuurlijk loopt, is dat de commerciële partijen dus al die krenten uit de pap gaan pikken, ja, precies, en super efficiënt worden.
Ja.
En dat de publiek gefinancierde zorg, dus het is allemaal publiek gefinancierd, maar in ieder geval de publieke instellingen, noem het maar even voor het gemak, die blijven dan steeds meer met natuurlijk die dure dingen achter. Want inderdaad, een ziekenhuis moet een eerste hulp hebben. Die moet wel die open hart operatie doen, of die nou lucratief is of niet. Nou, ja. Die moeten gewoon die basiszorg leveren.
Ja.
Dat is natuurlijk wel, dus het ene werkt wel door in het andere, zeg maar.
Ja, ja. Aan de andere kant kun je ook niet echt, dat wordt ook wel gezegd, ja, van nou, dan zetten we toch al die commerciële partijen buiten de deur.
Mm-hmm.
Maar het geld wat zij met zich, wat zij meebrengen, dat is eigenlijk toch ook wel echt nodig, denk ik,
ja.
In de zorg, om te kunnen investeren en om.
Als het gebeurt.
Ja, als het gebeurt, als het dus goed gebeurt. Ja,
dat, ja. Is, ja. Dat is natuurlijk de vraag. En ja. Nou, overigens, inderdaad, dan op jouw vraag. Het is wel goed om te realiseren, inderdaad, dat natuurlijk in principe de zorg grotendeels natuurlijk door privaatrechtelijke partijen wordt uitgevoerd. We hadden het al even over een ziekenhuis, is doorgaans een stichting. Heeft dan weliswaar geen winstoogmerk. Maar het is niet zo dat mensen in een ziekenhuis of huisarts of wat dan ook, dat allemaal ambtenaren zijn. Op je stelling, bij academische ziekenhuizen een iets ander verhaal. Dus dat maakt ook soms het onderscheid onduidelijk. Dus het is weer wel of niet met een winstoogmerk. Dus dat is natuurlijk vooral het verschil. En ja, en een arts in een maatschappij heeft ergens ook een soort prikkel om vooral heel veel budget binnen te harken. Als je het heel negatief zou willen stellen.
Ja.
Dan gaan we natuurlijk. Ja, nee, bedoel, ik schrijf niet meteen alle artsen hier af. Maar bedoel. Maar ook, bedoel, die discussie heb je ook jarenlang gehad over specialisten die onder het ene financieringssysteem dachten van nou, ik ga skiën, want ik ben wel uitbehandeld voor dit jaar. Of dachten van nou, ik ga als aan de lopende band allerlei operaties doen, want het is zo lekker incasseren. Ik bedoel, dat is toch zo? Bedoel, ja, jij gaat nu die beroepsgroep verdedigen. Dan zie ik al helemaal aan je.
Nee.
Maar dat is natuurlijk een steeds terugkerende discussie. Van hoe bedoel, dat bedoel ik. Er zit altijd een commerciële prikkel in dat systeem. En er werken engelen in de zorg. Maar ook gewoon mensen die gaan graag een hele dikke boterham verdienen. Toch? Of niet?
Ja, en ik denk dat de salarissen van artsen, zowel van de huisarts als de specialisten, nog veel meer ook heel riant zijn. Dus, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Maar
idee erachter is natuurlijk dat door meer concurrentie, commercialisering, dat de zorg beter wordt, betere zorg tegen een lage prijs. Dat is het ideaal. En laten we wel wijzen, we moeten ook wel wat doen aan die kosten, toch? Want het CPB heeft berekend dat in 2060 van elke 100 euro die we in Nederland verdienen, 25 euro uit gaan geven aan de zorg. 1 op de 3 mensen moet in de zorg werken, willen we hetzelfde doen. Nou, we hadden het net al even over de huisartsen. 1 op de 3 huisartsen gaat de komende jaren naar verwachting met pensioen.
Ja.
En er zijn grote zorgen of zij ook een opvolger hebben. Er zijn duizenden mensen die geen huisarts hebben of die op een wachtlijst staan of heel ver moeten reizen. Dus het barst ook een beetje uit zijn voegen.
Ja.
Dus je zou ook in ieder geval zeggen van, we hebben in ieder geval wel meer efficiëntie nodig in de zorg. Kan de zorg zonder privaat geld? Je zei net al eigenlijk van niet.
Nou ja, als je... Kijk, er moet in elk geval geld bij om... Om te investeren in nieuwe systemen, zodat we het anders kunnen organiseren, zodat we dat personeelstekort op kunnen vangen, bijvoorbeeld. Je kan ook zeggen, nou, we gooien de premies nog verder omhoog. Of
liever niet.
Nee, ja, dan, hè, dus, nou, willen we niet, dan moet het ergens van anders vandaan komen. Ja. Maar als je nu kijkt naar de begrotingen of de cijfers van de ziekenhuizen, de jaarcijfers, wat zij overhouden bijvoorbeeld is zo weinig. En ook in allerlei andere zorgsectoren wordt alleen maar enorm hard geroepen dat er bijna geen geld is of geen geld is om nog iets te investeren.
Mm-hmm. Dus zij willen eigenlijk meer winst maken om meer geld over te houden om te kunnen investeren.
Ja, zij willen vooral betere tarieven, zodat ze...
Maar de vraag is natuurlijk wel of het gebeurt. Ik bedoel, of het private geld uiteindelijk ten dienste staat van de zorg. Ik bedoel, toch nog even Xander Coolman. Een citaat helaas uit een concurrerend medium. We noemen verder geen namen uiteraard. Maar die ook zei, van, ja, je hebt dan de ene rechtsvorm, de commerciële keten. Die heeft een prikkel om de zorg uit te hollen. Want die heeft een prikkel om geld uit die zorg te halen. Want dat is dan winst. Heel cru gesteld. En die andere rechtsvorm dat meer publiek heeft, dat zogezegd niet. Dat is niet alleen theorie, dat wordt ook empirisch aangetoond. Ik vond het wel duidelijk wat hij zei. Ja, als je goodwill betaalt bij de overname van de praktijk of zo, dan heb je natuurlijk, moet je die investering ooit terugverdienen. Dus dat is natuurlijk de prikkel voor een commerciële partij. En een huisarts, die heeft het risico dat als hij het niet goed doet, dat hij zijn beroep verliest. En een investeerder verliest hooguit zijn project en gaat weer door naar zijn volgende project. Dus er staan wel andere belangen op het spel. Of jij een commerciële partij bent, dan kan je het een poosje proberen in die zorg. En ach, als het mislukt, dan ga je weer naar een andere sector door. Terwijl voor een arts of voor een ziekenhuis staan er toch wel echt heel andere dingen op het spel. En daarom keek Klaas misschien een beetje zo moeilijk toen ik zo negatief deed over de salaris uitzijnde artsen. Omdat het is natuurlijk wel hun leven, zeg maar. En dat is natuurlijk zijn er artsen bij die geprikkeld worden door van ik wil ook gewoon een lekker salaris hebben. Dat mag overigens allemaal, hè. Dat is allemaal niet verboden. Maar een private equity partij, noemde het niet voor niks net al, in principe zijn die gewoon voor een paar jaar en dan zijn ze weer weg.
Ja.
Het is niet zo dat zij op de gevel hebben staan, wij zijn op aarde om vooral veel geld te investeren in de gezondheidszorg.
Nee,
ze zijn op aarde om rendement te halen voor hun participanten.
Maar wat misschien nog wel aardig is om even te noemen, is dat het consultancybureau EY, die hebben net onderzoek gedaan, hè, naar private equity in de zorg. Dat is ook in Den Haag besproken. En maar daaruit, de belangrijkste conclusie uit dat onderzoek was wel dat de kwaliteit van de zorg door organisaties die gefinancierd worden door private equity partijen niet slechter is. Zelfs in sommige gevallen beter. Dus hè, ze hebben dan bijvoorbeeld gekeken van, is de wachtlijst, hoe lang moeten mensen wachten voordat ze zorg krijgen? En hoe is het met de financiële situatie van die organisatie? Nou, dat was minstens even goed. Ja. Dan, dus dat geeft ook wel.
Ja. Maar dan nog, misschien een bruggetje naar het laatste blok. Uit dat rapport komen natuurlijk inderdaad ook de cijfers over in welke mate zijn onderdelen van de zorg al commercieel geworden. Ze kijken dan alleen naar private equity. Dat is de beperking van het EY-rapport.
Ja.
Nou goed, dat hebben we in bij jouw grote verhaal in de krant hebben we dat ook als cijfers gebruikt. Dat ongeveer een kwart van de bondzorg, de standaardse en dergelijke, is al in handen van private equity. Bijna een kwart van de kraamzorg. De huisartsenzorg is dan nog onder de 1% volgens deze berekening.
Ja, dat is die ene, Centric Health.
Ja, precies. Ja. Bedoel, maar als je dus wat breder zou trekken, is het percentage groter. Paramedische zorg, dan zit je in de hoek van de fysiotherapeuten, logopedisten. Dat werk, dan ga je al richting de 10%. Dus het is wel goed om als politiek je te realiseren van, let op mensen, als je dit eventueel niet zou willen, grote onderdelen van de zorg worden al grootschalig overgenomen door commerciële partijen. Dus als je iets zou willen, of als je zegt, nou, dit willen we een bepaalde reden niet, nou, dan wordt dit zo langzamerhand echt wel het moment om een keer aan de rem te gaan trekken. Want het is allemaal al lang gaande, zeg maar.
Daar baalt het CDA enorm van. Want wat ons betreft is er geen onderzoek of bedenktijd of ronde tafel of thematafel of wat dan ook nodig om tot de conclusie te komen dat de opkomst van private equity overduidelijk een negatieve impact heeft op het zorglandschap en tegelijkertijd onze autoriteit te weinig middelen heeft om dat aan banden te leggen. Dus wat ons betreft liever gisteren dan morgen. En twee, op de vraag waarom dat dan zo lang duurt. Omdat ik toch denk, voorzitter, en dat is ook de vraag die ik net stelde aan de minister, en ik lees dat tussen de regels gewoon te vaak terug, dat er blijkbaar nog een gedachte is dat dit soort ketens een toegevoegde waarde kunnen hebben aan het zorglandschap.
Ja, de politiek maakt zich dus ook grote zorgen.
Dat is een perfect bruggetje.
Dat is een heel perfect bruggetje, ja. Dit was een CDA-Kamerlid. Die zorgen worden breed gedeeld in de Kamer, werd deze week over gedebatteerd. Wat, even los van wat de politiek kan, wat willen ze nu?
Ja, zij willen vooral dat private equity en de vercommercialisering in de zorg, dat enorm aan banden gelegd wordt.
Maar waarom dan? Want ze hebben dan de vorige minister, zorgminister, minister Kuipers, heeft dat onderzoek wat je net noemde door Ernst & Young laten doen. Nou, daaruit kwam eigenlijk naar voren van, er is geen kwaliteitsverschil tussen private equity en zorg die niet door private equity wordt gefinancierd. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs beter.
Ja.
Dus wat?
Nou, het is ook een beetje wat Martin eerder al zei, van dat ze private equity en andere geprivatiseerde zorg op één hoop gooien. Dus ze wijzen eigenlijk de hele tijd naar de misstanden bij Comet bijvoorbeeld.
Ja. En die zijn evident.
En dat willen ze niet. Maar wat ze ook zeggen is, wij willen dat de toezichthouders, dus de NZA en de IGJ, dat die meer handvatten krijgen om in te grijpen als het niet goed gaat. Zoals bij Comet. Want nu hebben ze uiteindelijk wel aanwijzingen op kunnen leggen. Maar heel lang stond eigenlijk de NZA een beetje langs de kant te kijken van de COMET neemt nog een praktijk over en nog een praktijk. En daar konden zij geen stokje voor steken. Nou, en dat de politiek zegt nu, dat kan eigenlijk niet. We willen dat de NZA wel die handvatten krijgt of die tools krijgt.
Het moet nu wel onderzocht gaan worden, hè, of dat mogelijk is. Want dat was niet alleen het debat, maar was ook een stemming over een hele reeks van kamermoties. Ja. Meerdere, en dan ging het eigenlijk allemaal, die moties die allemaal zijn aangenomen, gaat allemaal om op welke manier kunnen we private equity in de zorg of nog breder op winstgerichte organisaties in de zorg weren. Hoe kunnen we die er nog uitkrijgen? Soms specifiek voor de huisartsenzorg of nog veel breder. En tot nu toe was het mijn minister Helder die dat niet echt gehonoreerd heeft. Want de verzoeken liggen er ook langer vanuit de Kamer. Dus je voelt wel een enorm ongemak.
Nou ja, eigenlijk is het antwoord ook steeds, hè, vanuit ook een beetje vanuit het kabinet. Zij bieden ook voordelen. Hè, die commerciële partijen, ze brengen ook dat geld mee. Dus het gaat op heel veel plekken goed. Dus dat is eigenlijk steeds het weerwoord geweest. Met zo'n stapel moties, lijkt mij dat ze er wel iets misschien mee moeten gaan doen.
Nou, en zeker als je kijkt welke partijen aan het formeren zijn. Er zit onder andere PVV bij. Dat is een van de indieners van die moties geweest.
Ja.
Dus ik denk wel dat met de huidige 4 formerende partijen, de VVD, zal er wat anders in zitten.
Ja, dus
denk ik.
Dat is nog best lastig.
Dus nog wel ingewikkeld. Maar met BBB en PVV, NSC weet ik ook niet zo goed. Maar ik kan me voorstellen dat er toch wel meer gevoel is hiervoor. Toch wel de zorg, is onze basiszorg wel veiliggesteld? Willen we dat wel, dat commerciële partijen ook gewoon winst maken uit ons publiek gefinancierde systeem? Weet je, dat sentiment, hè? Die winst hadden anders teruggeploegd geweest, is dan het idee.
Ja.
Nog even los van de vraag van, maar wie gaat al die huisartsenpraktijken die gaan stoppen dan overnemen? Wie zijn dat dan? Als er geen commerciële partijen meer mogen doen, dat is die vraag ook niet opgelost.
Nee.
Als de investeringen uit de private sector wegvallen, wie draait er dan wel voor op? Ik geloof niet dat deze formerende partijen van plan zijn om allerlei premieverhogende maatregelen te gaan nemen.
Nee.
Ze willen het ook wel weer het eigen risico. Maar goed, dus in die zin is het wel een ingewikkelde knoop. Ik bedoel, je kan niet alles niet willen, zeg maar. Je kan niet en de private investering weren en het eigen risico afschaffen en vinden dat de premies omlaag moeten. Ja, je kan het allemaal wel willen, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus
Nee, je zou ook nog kunnen denken, je kan ook nog voorwaarden verbinden, hè, aan en dat toezicht verbeteren. Maar je kan ook nog denken van, voordat er winst uitgekeerd mag worden, dat mag bijvoorbeeld pas na 3 jaar. Of bij als je minimaal zo'n positief resultaat hebt.
Ja.
En daarmee maak je het minder aantrekkelijk voor de snelle jongens om in te stappen eigenlijk, denk ik, in die zorgmarkt.
Want dat schrikt dan de sprinkhanen af.
Ja.
Maar de investeerders met goede bedoelingen, die blijf je dan trekken. Dat is het idee. Maar denk jij dat dat ook zo gaat uitpakken?
Ja, ik ben altijd heel positief.
Nou, dat is heel mooi. Nee, maar we willen komen. Ik bedoel, vragen we natuurlijk ook af. Weet je, dat is dan geen sprinkhaan, om even die terminologie over te nemen.
Nee.
Misschien best wel gestart vanuit goede bedoelingen. Het zit ook in ieder geval op papier. Zat er wel iets in. Weet je, laat de huisartsen zorg doen. En dan regelen wij het efficiënter omheen. Dat kan heel mooi zijn. En nu in de praktijk gaat het toch het een en ander mis.
Ja.
Had daar een toezichthouder eerder iets kunnen doen?
Dat denk ik wel, ja. Kijk, op het moment nu, wat ik net ook schetste, dat zij nu eigenlijk niks konden doen, omdat ze, terwijl COMET maar meer en meer praktijken overnam, terwijl de klachten ondertussen al binnenstroomden. Dus dat,
Het doel is houden als die klachten binnenkomen en het is aantoonbaar dat niet de zorg wordt geleverd die wettelijk wordt vereist, dan kan de toezichthouder niet ingrijpen.
Niet bij een overname. Nee, maar en dan heb je natuurlijk wel de inspectie. Die kan weer wel die maatregelen opleggen.
Ja. Ja, je zou kunnen zeggen van, zolang als je niet goed functioneert, mag je even niet verder ook naar mijn pad en zo. Dat soort dingen, dat bedoel je.
Ja, precies.
Ja, dat je in ieder geval voorkomt dat dat de ellende groter wordt, zeg maar. Dat je het gewoon geconstateerd houdt bij,
Ik
snap het, dat zou nou eventueel kunnen. Maar dan stop je natuurlijk niet de hele commercialisering, maar dan probeer je wel bij tijds op de rem te trappen, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ik denk, er zou een manier gevonden moeten worden dat je wel de vruchten ervan kunt plukken, maar niet de ellende ervan.
Ja, ik blijf zelf gewoon wel echt op hangen van, ook moet je niet naar kijken van wat voor type zorg wil je commercie toelaten. Kijk, dat je inderdaad op een gegeven moment, we zijn nu al zover dat je inderdaad allerlei soort van standaard operaties van ziekenhuizen, dat hebben we natuurlijk al lang toegestaan dat allerlei privéklinieken dat doen. En soms is het ook helemaal niet duidelijk, denk ik, voor de consument of die bij een privékliniek zit of niet. Ik bedoel, dat is gewoon in principe een reguliere zorg.
Ja.
Die gewoon door een andere type organisatie wordt opgepakt. En is het helemaal niet, ik bedoel, de privékliniek in de zin van dat het daar veel luxer is en dat je champagne en carvignard krijgt. Zo is het helemaal niet. Maar dingen als hele basale zorg, zoals huisartsenzorg, dat op een manier wringt dat aan alle kanten. Net zo goed als de eerste hulp is gewoon een publieke voorziening.
Ja, wat is dan basaal? Want je noemde net al dat private equity zit vooral in de mondzorg en de kraamzorg. Nou, ik vind kraamzorg redelijk basale zorg.
Ja. Ja.
En de mondzorg.
Nou ja, maar voor mij moet dat de discussie dan zijn. Ja, mondzorg is dan maar niet zo basaal, want het zit niet eens in je pakket. Dus ze hebben wel, als je een aanvullend pakket neemt, voor de kinderen dan
weer wel.
Dan zou je wat kunnen zeggen. Dus daar, voor mij zou je daarna moeten kijken.
Niet als jij als Donny Roelvink naar Turkije gaat om daar een schitterende, blinkende facings te nemen. Maar wel als jij gewoon een gaatje moet.
Nee, zeker. Maar kijk, basaal is natuurlijk ook een beetje iets wat altijd beschikbaar is. Ongeacht of daar een verdienmodel achter zit. Daar zit ergens, voor mijn gevoel, de knip. En altijd voor iedereen. Ik denk dat in principe commerciële huisartsenzorg, dat het niet uitmaakt hoeveel je verdient. Dus in die zin is het wel voor iedereen. Maar goed, ik kan het ook niet helemaal hard maken. Maar het voelt niet helemaal goed ergens. Dat je denkt van, en ik vraag me ook wel af. Ik denk dat het wel heel goed is dat de politiek zich nu wel bij zichzelf gaan bedenken. Maar wacht even, we zijn nu een heel eind onderweg. Is het iets wat we willen? En dat bedoel ik namelijk dat ik ook noemde de eerste hulp, ambulancevervoer. Iets wat altijd gewoon beschikbaar moet zijn. De brandweer. We willen ook niet dat straks de helft van de brandweer gecommercialiseerd is, toch? Dus wat zijn onderdelen van de gezondheidszorg die vergelijkbaar zijn met de brandweer, zeg maar. Nou, dan vind ik het tandarts, niet helemaal. Maar daar kan je inderdaad over twisten. Kraamzorg ook niet. Want dit voel je ongeveer aankomen wanneer dat er is.
Ja.
Maar goed, dat is ook een politieke keuze waar je dan de grens in legt. En nu is daar voor mijn gevoel niet echt over nagedacht.
Die huisarts is natuurlijk wel de meest laagdrempelige zorg die we hebben. Je moet er altijd naartoe kunnen. En bovendien wordt er vanuit de politiek ook heel erg ingezet op de huisarts, op eerste lijnzorg. Iedereen moet er naartoe, zodat je niet allemaal straks rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat waar de kosten nog veel hoger
zijn. Exact, dus zij zijn degene die doorverwijzen naar specialisten en dat moeten we beperken.
Ja.
Zij zijn degene die al recepten uitschrijven, dat willen we ook beperken. Dus ze zijn ook nodig voor allerlei overheidsdoelen. Ja, dat knelt aan alle kanten voor mijn gevoel.
Ja, daarom is het echt niet goed als je als die huisartsenzorg, als die niet meer beschikbaar is.
Nee, en ze zijn natuurlijk echt in de wijk. En ze hebben natuurlijk ook een sociale functie. Ik bedoel, ze komen natuurlijk heel veel mensen tegen. Ook gewoon die kampen met niet echt per se medische problemen, maar allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Eenzaamheid. En dan kan je zeggen, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Maar in de praktijk hebben we dat hele uitgebreide netwerk van huisartsenzorg hebben daarvoor. En er zijn heel veel buitenlanden die zijn voor mij jaloers op Nederland dat we dat zo hebben. In België is het doodnormaal dat je naar een vrijgevestigde specialist gaat die ergens bij jou in de straat zijn praktijk heeft, buiten het ziekenhuis. En dat heeft heel grote nadelen. Daar is die specialistische zorg vrij toegankelijk. En dat maakt ook het systeem veel duurder.
Ja.
Je bent helemaal sprakeloos, Robert.
Nou ja, ik begreep dat voor de zomer minister Helder al met antwoorden moet komen.
Ja, volgens mij ook. Ja,
ja, als er dan nog zit.
Precies.
Maar goed, die voorspelling is niet aan ons.
Dat is gewoon een opvolger.
Ja.
Denk jij dat de vercommercialisering van de zorg die we de afgelopen jaren zo hebben zien toenemen ondertussen gewoon de vaart erin houdt? Of worden partijen nu afgeschrikt door dit soort politieke en maatschappelijke discussie?
Even een glazen bol erbij pakken.
Ja, god, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Dat,
Dan gaan we je aanhouden, hè? Ik zie het is moeilijk om te zeggen. Ja, maar blijkbaar is het voor sommige partijen nog steeds gewoon een interessante sector.
Ja.
Toch? Dat blijkt keer op keer.
En Helder is dan bang dat als je te hoge barrières opwerpt, dat je het kind met het badwater weggooit. Dus dat je te veel partijen afschrikt. En dat ook die goede kraamzorg en die goede mondzorg, waar volgens Ernst & Young geen enkel probleem is, dat die investeerders verliest.
Ja. Nee, ja, ik denk dat in die sectoren eigenlijk het niet speciaal nu minder zal gaan worden de komende tijd. Dat die nog niet heel erg door hier denken van, we stoppen er nu mee.
Ja, ik vraag me eigenlijk af, waarom hebben we in gezondheidszorg nou iets nodig als private investeringen? Ik bedoel, het is in alle opzichten zo'n publieke voorziening. toch, is dat niet de vraag waar je mee moet beginnen? Van hoe is het gekomen dat we blijkbaar afhankelijk zijn van investeerders of onze gezondheidszorg op peil kunnen houden?
Ja, ik denk dat het wel mee te maken heeft dat het steeds duurder wordt.
Ja, ja.
Maar dus als je kijkt naar het aandeel van de begroting wat naar zorg gaat, is wel gigantisch.
Ja, maar ja, toch vind ik dat het ook dat voelt niet helemaal lekker. Maar goed, dit is dan even.
Dan is er straks geen geld meer voor die brandweer?
Nee. Nou ja, investering verdienen ze zelf doorgaans terug. Hè. Als dat niet zo is, is het ook niet echt een investering. Maar goed. En de commerciële zorg maakt niet per se de zorg goedkoper. Ze incasseren hetzelfde bedrag per behandeling. Dus ik ben nog helemaal niet zo overtuigd van die commercie in de zorg, eerlijk gezegd.
Over het nut ervan.
Over het nut ervan en of die meerwaarde zo overtuigend is. Maar goed, ik ga dat EY-rapport nog even wat verder lezen. Ik ben niet verder gekomen in die tabelletjes waar ik geïnteresseerd was.
Ja, ja.
Met al die cijfertjes over de oprukkende commercie in de zorg.
Jij blijft altijd meteen hangen op tabellen en cijfers.
Zeker, zeker. Dus ja, zeker.
Goed, Klaartje, dank je wel. En ja, we gaan je ongetwijfeld in de toekomst terugzien.
Ja, dank. Graag gedaan.
En horen vooral in de podcast, Robert.
En over horen gesproken, daar hoorden we weer de bel van de rondvraag.
Ja, ja.
Wel een beetje in de Koningsdag sferen, Martin.
Ja, enorm. Ja, ja, ik heb wel een gruwelijke hekel aan die dag. Maar goed. Dat terzijde. Ik heb altijd, maar goed, dat is heel particulier. Ik heb het gevoel dat heel Nederland ontzettend naar zijn zin heeft en dat ik geen idee heb wat ik moet gaan doen. Dus ja, ja, rondlopen en shocken.
Je hoeft niks te doen.
Ja, nee, ja.
En dat heb ik terugtrekken op zolder met je tabelletjes.
Ja, nee, ieder jaar heb ik dat weten te voorkomen. Maar dit jaar is mijn zoon niet te houden. Die wil dolgraag een nieuwe telefoon. En hij is binnenkort jarig. En dan betalen wij de helft en hij de andere helft. Maar hij zit steeds een duurdere telefoon op te zoeken.
Maar je koopt zo'n telefoon dan op Koningsdag van een kleedje?
Nee. Maar hij wil nu heel graag dingen gaan verkopen op Koningsdag. Ja, zodat
om die telefoon te kunnen kopen.
Gewoon refurbished telefoon, maar dan nog is het heel duur. En ik heb gezegd, ja, weet je, we betalen niet gegarandeerd altijd de helft. Hè? Bedoel, hallo, ergens houdt het een keer op. Maar goed, we ontkomen dit jaar niet aan dat hij ergens met een kleedje gaat zitten. Maar hij zit ook al te lonken, gewoon überhaupt in huis van wat hij allemaal aan spullen kan verkopen. En dan denkt hij ook dat hij onze spullen kan verkopen. Ik zei, dat mag wel, maar dan is het geld wel voor ons. Nou goed, dat is het nu het type discussie wat wij nu thuis hebben. Maar ik zie over eurotekens in zijn ogen gesproken. Ik zie heel veel eurotekens in zijn hoofd. Hij denkt alleen maar aan spullen verkopen om vervolgens een hele dure telefoon ervoor terug te kunnen kopen. Dus dat is een beetje, op die manier bereiden we ons voor de Koningsdag.
Okay, ja.
Dus, en jij, voor jou is het hoogtepunt van het jaar?
Nou, sinds we in Haarlem wonen vind ik het wel gezellig. In Amsterdam vond ik het, op een gegeven moment liep het echt de klauwen uit. Ik heb ook nog die jaren meegemaakt dat mensen over het spoor gingen lopen en zo. Later op de dag ook een beetje een agressiever sfeertje.
Oh, ja.
Ik vind het een beetje te veel worden. Op een
ik vind het altijd knijter druk. Ja. En er is alleen maar troep. Alleen maar troep en vies eten. En jarenlang gingen wij, toen we nog geen kinderen hadden, gingen wij op Koningsdag, gingen we ieder jaar naar Antwerpen.
Oh ja. Ja.
We hadden gegarandeerd een Koningsdag, vrije dag.
Vrije dag, ja. Nee, maar in Haarlem vind ik het dan, dat is wat kleinschaliger en dat vind ik wel gezellig.
Goed, ik geloof met Telegraaf mag je dat eigenlijk niet zeggen. Dat je niet
ik werd vanochtend
gaat.
Nog wel bij het ontbijt overvallen door dystopische visioenen, want we hebben natuurlijk al onze omvormers en onze zonnepanelen komen van China. Onze batterijen komen van China. Onze auto's komen van China. Onze sociale media komt van China. TikTok. Ja. Maar ik las bij persbureau Reuters dat nu ook een Chinees bedrijf met overheidsgeld in de hersenchips is gestapt.
Oh ja.
We hebben een hersenchip aan Neuralink, dat bedrijf van Musk. Maar ook dat Chinese bedrijf heeft een hersenchip ontwikkeld waarmee je dan met je gedachtes een verlamde arm weer in beweging kan brengen.
Mm-hmm.
Ook supermooi. Maar ik dacht wel van ja, we hadden deze week ook het AIVD-rapport waarin nog maar eens werd gewaarschuwd van de Chinezen ons aan alle kanten bespioneren, bestelen en hacken. Straks kunnen ze niet alleen onze auto's op afstand afzetten, onze zonnepanelen.
Ook onze hersenen.
Ook onze hersenen. Ik denk dat op het partijbureau met één druk op de knoppen, dat is natuurlijk de natte droom van elke.
We hebben dan alsnog de denkpolitie.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dan echt.
Onze gedachten gaan controleren.
Maar dan echt.
Ja, maar dan echt.
Letterlijk.
Ja, nou, dat is vrij dystopisch inderdaad. En zo wou jij de week besluiten?
Zo wou ik de week besluiten.
Oh ja, nou dan zeg ik helemaal niks meer. Dus, dan is dit jouw toekomstvisioen.
Volgende week zijn we er niet, slaan we een week over. Maar die week daarop zijn we er weer. Dus ik zeg tot dan.
Tot dan.